de glorie van God in Israëls toekomst. De vorige keer probeerden we na te denken over de glorie van God in de gemeente. Die gemeente die met een wolk in de glorie van God, in de wolk van glorie wordt weggehaald, meegenomen wordt en daar gebracht wordt waar voor altijd plaats zal zijn. Het is een geweldige zegen als je kunt zeggen dat je bij de gemeente hoort. Niet bij een bepaalde club, niet bij een bepaalde naam, maar bij hem. Het hoofd van het lichaam, de Heer van de gemeente. Daarbij te horen is een geweldige zegen, want dat betekent dat u uiteindelijk in het Vaderhuis zult zijn. Niet alleen in de hemel, dat ook, maar ook in het Vaderhuis komt nog een keer iets over. Maar dat zijn bijzondere dingen, dat je kunt zeggen, door het geloof in de Heer Jezus heb ik leven uit God en dat is eeuwig leven. En dat eeuwige leven zult u mogen doorbrengen in het huis van de Vader, met de vele woningen. Daar is voor u plaats bereid, daar mag u zijn en daar mag u genieten. Het enige nodig voor die zegen is geloven in de Heer Jezus. Heel eenvoudig zeggen, dank u wel Heer Jezus, dat u dat voor mij, dat u dat voor ons wilde doen. Meer niet. U hoeft geen aantal teksten te kennen, u hoeft ook niet, ik weet niet wat voor diploma te halen. Dit is de enige voorwaarde. Geloof en je zult behouden worden. En dat is schitterend. En nu, als de gemeente nu van hier is, weggenomen, opgenomen, thuisgehaald, hoe gaat het dan verder? Gods plan met Israël is een ander plan dan Gods plan met de gemeente. Gods plan met de gemeente heb ik dan de vorige keer willen onderstrepen. Vanavond gaat het dan om wat er daarna gaat gebeuren. En zie je dan daar ook de glorie van God? Ja, de glorie van God blijft echt zichtbaar. Altijd als er een getuigenis van God op aarde is, zal ook die glorie van God er zijn. En zal die glorie van God, die heerlijkheid van God, die majesteit van God zichtbaar worden. Altijd. Dat was in de oude tijd al in de woestijntocht en dat is later ook in het land geweest. Denkt u maar aan Salomo en aan de heerlijkheid, aan de glorie die daar in de tempel zichtbaar is geweest. Ook later is die glorie van God weer teruggekomen. De gemeente is nu weg, maar daarmee is niet de glorie van God überhaupt weg. Wij horen daarbij en we zijn door de Heer Jezus dan in het huis van de Vader gebracht, maar dan gaat het plan van God met Israël een bijzondere wending krijgen. Je zou willen dat dat vandaag ging gebeuren. Dan was er een hoop onrust weg. Een hoop spanning was weggenomen. Maar dat is niet zo nog. Er moet nog van alles gebeuren voordat echt gaat terugkomen. Nu wil ik vanavond een paar teksten lezen die te maken hebben met de tijd waarin Gods bijzondere zegen weer Israël zal gelden en daar ook die glorie, de heerlijkheid, de majesteit van God zichtbaar zal zijn. En ik begin met Jesaja 9. In die tekst kent u uit uw hoofd en die hebt u in de kersttijd misschien 12 keer gehoord. Jesaja 9. Vers 5. Jesaja 9, vers 5. Ik lees dat uit de herziene Statenvertaling, maar u mag het in uw eigen Bijbel, in uw eigen vertaling lezen. Want een kind is ons geboren, dat bedoel ik met de kersttijd. Daar wordt altijd deze tekst geciteerd. Een zoon is ons gegeven, die is niet geboren, die was er al. Ik wil het alleen maar zo zeggen. Is zichtbaar geworden, is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Dat is nog nooit gebeurd. Die vrede, die heerschappij, zal dan hier op aarde zichtbaar worden. Dat hoort bij de glorie, bij de majesteit van God. En die vrede zal geen einde komen op de troon van David. Dat is sinds de koning niet meer gebeurd. Ook niet toen de ballingen terugkwamen uit ballingschap, tijden van Ezra en Nehemia. Nooit meer een koning in Israël. Nooit meer. En toen die ene kwam en Pilatus vroeg, bent u dan de koning van de Joden? Toen heeft hij, ja, u zegt het. U zegt dat ik het ben. Maar die troon van David is daar nooit meer geweest. Ik ga verder lezen. Aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver, dat is een moeilijke zin misschien, de naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. De Heere God had bij de wetgeving gezet dat hij een naijverig God was. U vindt dat in Exodus bij de 10 geboden. Exodus 20, 10 geboden. Ik ben een naijverig God. Een jaloers God. Maar jaloezie is voor ons iets negatiefs. Als iemand jaloers is, dan klinkt dat niet leuk. Maar de Heere God kan het niet uitstaan dat u naast hem een ander hebt. En de Heere kan het niet uitstaan dat er naast hem een ander claimt koning te zijn, heerser te zijn. Hij zegt, ik ga het veranderen. Ik kan het niet uitstaan dat er iemand anders heersen zal hier op aarde. De Satan zegt dat hij het allemaal heeft, dat hij de macht heeft om koninkrijken, om rijkdommen, om glorie uit te delen aan wie hij wil. Dat is tot op zekere hoogte zo. Maar de Heer zegt, ik ben een naijverig. Dat hoort niet bij mij. Dat kan niet bij mij horen. Zo ben ik niet. Want ik ben de enige. Er is naast mij niemand. Wie is aan hem gelijk? Niemand. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Dit is een profetie over de toekomst. En dan zullen ze zeggen, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En daar is de troon van David. En daar is het rijk van zegen en van vrede. Dat komt nog. Volgende tekst. Dat komt uit Ezechiël. Even doorbladeren, het is toch belangrijk dat u dat meekrijgt. Ezechiël 43. Ezechiël 43. Ik begin bij vers 1. Daarop leidde hij de Heere mij, Ezechiël, dus de Heere leidt Ezechiël ergens naartoe, naar de poort die naar het oosten gekeerd is. En dat wordt altijd gezegd vanuit Jeruzalem. De poort naar het oosten gekeerd is de poort die nu, zeg het maar even voor de mensen die er ooit geweest zijn in Israël, die nu dichtgemetseld tegen die graafplaatsen, begraafplaatsen aan is, helemaal dicht, waar ze graven voorgelegd hebben, zodat geen enkele priester er ooit zou mogen gaan overlopen. En er zitten aan de binnenkant van de poort zitten twee islamitische heiligdommen getimmerd, twee moskeeën. Het is aan alle kanten gebarricadeerd, dichtgemetseld, een begraafplaats ervoor. En aan de andere kant twee islamitische heiligdommen, twee moskeeën, zodat geen enkele Israëliet daardoor zou kunnen gaan. En nu, hij leidt mij naar de poort die naar het oosten gekeerd is, dus die poort, die bewuste poort. En zie, en nu heb je de tekst, de sleuteltekst voor vanavond, dat voelt u onmiddellijk aan. En zie de heerlijkheid van de God van Israël, de glorie van de God van Israël. Gods heerlijkheid kwam uit de richting van het oosten, vanaf de Olijvenberg. Dat vul ik even in, maar dat mag u dus nu ook lezen, want dat is gewoon zo. En zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren en de aarde werd verlicht vanwege zijn heerlijkheid. En de aanblik van het visioen dat ik zag was als het visioen dat ik gezien had toen ik kwam om de stad te gronden te richten. Dat betekent dus steeds die heerlijkheid, die bijzondere troonwagen, die heerlijkheid, die glorietroon, die mobiele troon. Ik heb dat op alle mogelijke manieren mogen duiden. Dat wat Ezechiël daarvoor heeft gezien, ziet hij dus nu ook voor de toekomst. Het waren visioenen als het visioen dat ik aan de rivier de Kebar, daar was hij met de ballingen, gezien had. Toen wierp ik mij met het gezicht ter aarde. En de heerlijkheid of de glorie van God, de heerlijkheid van Jahwe, kwam het huis binnen via de poort die op het oosten uitzag. Dus door die poort, daar ga ik straks nog iets meer over zeggen, maar door die poort, die nu nog even dichtgemetseld is, vanuit die kant komt de glorie van God en gaat het tempelcomplex binnen. Toen hief de geest mij op, vers 5, en bracht mij in de binnenste voorhof, en zie, de heerlijkheid van de Heere had het huis weer, het gaat maar door, hè, de heerlijkheid, de glorie van God, de heerlijkheid van God, de heerlijkheid van God, de majesteit van God, neemt hem op en plaatst Ezechiël in het midden van die tempel. En zie, de heerlijkheid van de Heere had het huis vervuld. Alsof de tabernakel voor het eerst vervuld raakte. Alsof de tempel van Salomo voor het eerst vervuld raakte. Alsof het echt bijzonder is. De heerlijkheid van God had dat huis hier op aarde. Een huis. U en ik hebben een huis in de hemel op dat moment. Het is even moeilijk misschien om je dat voor te stellen. Maar op aarde gebeurt er iets. Iets bijzonders. En de heerlijkheid van God gaat dat huis vullen. Daarop hoorde ik iemand uit het huis met mij spreken, terwijl de man met een hoofdletter naast mij bleef staan. En hij zei tegen mij: mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen, waar ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. Nou, daar heb ik een dikke streep onder gezet in mijn Bijbel. Voor alle duidelijkheid, dit is wat God daarvan zegt. En dan aan het eind van vers 9, zodat ik voor eeuwig onder hen wonen zal. En nu moet je, Ezechiël, vers 10, u mensenkind, breng het huis van Israël de boodschap van dit huis. Breng ze de boodschap van dit huis. Wat betekent dat? Dat het dan over steden gaat, over modellen gaat, over maten. Nee, dat gaat het over, dit gaat in de toekomst gebeuren. Dat is de boodschap van dit huis. Dat er een moment gaat komen dat de Heere daar voor altijd, voor eeuwig gaat wonen. En dan moet je het ontwerp gaan meten. En dan moet je dat gaan doen. En dan zegt vers 12, dit is de wetmatigheid, of dit hoort erbij. Dit is de wet van het huis. Voor het huis, op de top van de berg, is heel het gebied ervan, helemaal rondom, allerheiligst, zie, dit is de wet van het huis. Probeert u dus, oostelijk van Jeruzalem ligt een berg, de Olijvenberg, en dan komt Jeruzalem, die poort zit dicht, nog even dicht laten, hij gaat open. En er komt een moment dat de Heere daar op die Olijfberg komt met de glorie van God op de Olijfberg. En die gaat weer het huis binnen. En dan wil de Heere daar niet voor een moment, ook niet voor één zondag, ook niet voor één Shabbatdag, maar voor altijd blijven wonen. Dan ga ik nog een tekst lezen, Zacharia. Want als u de tekst in hebt, heb u de lijn waarschijnlijk ook te pakken. Zacharia. Hoofdstuk 14, het laatste hoofdstuk van die bijzondere profetie. Zacharia 14. Vers 3. Stel u zich eens voor dat de haat tegen Israël zo gigantisch wordt dat alle volken een afdeling soldaten, militairen sturen naar Jeruzalem om daar eens en voor altijd de hele zaak op te lossen. En ze bedoelen daarmee Jeruzalem kapot te slaan en het hele Joodse volk in de Middellandse Zee te duwen. Dat bedoelen ze. Zijn ze nu mee bezig? Continu. De duivel wil alleen dit. Zoals het in de tijd van Haman, de Jodenhater, vanuit Iran, een bevel uitging dat alle Joden moesten worden omgebracht. Allemaal. Zo gaat dat nu een keer vanuit Iran waarschijnlijk. Weer hetzelfde hoor. Dat lijkt nu al zo, hè? Dat voel je, dat ruik je bijna. Dat er vanuit Iran een bevel komt om alle Joden in één keer voor altijd de Middellandse Zee in te sturen. Om te brengen dus. Dan, vers 3 van Zacharia 14. Dan, als die plannen zo bijzonder heet zijn en ze op het punt staan om te worden ingevuld, dan, vers 3, zal de Heere uittrekken om tegen die heidenvolken te strijden. Zoals er in de tijd van Esther, van Haman de Jodenhater, een bijzondere nacht kwam. Ik heb er al vaker aan gerefereerd. In één nacht draait het hele toneel zich compleet om in het boek Esther. In het boek Esther komt de naam God niet voor. Sommigen zeggen, dat is dus geen Bijbelboek, want daar komt het woord God helemaal niet voor. In één nacht, ook al denk je dat God niet bestaat, ook al denk je dat God niet is, dat God niet handelt, dat God er niet is en dat God het eigenlijk zomaar laat lopen. In één nacht draait dat hele spul zich om. Dat is al in het boek Esther. Prachtig profetisch boek. Hier net zo. Dan zal de Heere uitstrekken. En dan zal hij strijden op de dag van de strijd. Op die dag, vers 4 van Zacharia 14, zullen zijn voeten staan op de olijfberg. Aha. Daar waren ze zo pas ook al. In Ezekiel 43. Daar waren we ook al in Jesaja 9, als de troon van David er weer zal zijn, als de koning weer gaat heersen en vrede. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ten oosten ervan, voor alle duidelijkheid. Dan weet u ook waarom we het over die oostpoort hadden zo pas. Staat hier. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. Vanaf dat moment bestaat de olijfberg niet meer. Wordt nog één keer gebruikt als landingsplaats, zo zeg ik het heel voorzichtig, voor hem. Hij is daar geweest om Gethsemane te beleven. Daar, op de olijfberg, daar. Hij is daar geweest om met de discipelen te verkeren. Hij is daar geweest om van daaruit naar de hemel te gaan. Ik heb dat de vorige keer meegenomen. Vanaf de olijfberg is de Heer Jezus opgevaren. En zo komt hij ook terug, zeiden de engelen. Daar, op die olijfberg. Oostelijk van Jeruzalem. En vanaf dat moment bestaat de olijfberg niet meer. Er wordt in tweeën gesplitst. Een stuk gaat naar het oosten, dus richting Jordanië. En een stuk naar het westen. Wat betekent dat? Nou, dat heel Jeruzalem onder druk komt te staan. De hele stadsmuur. En alsof dat nog niet genoeg is. Dus nog een keer, dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten. Naar het westen. En er zal een zeer groot dal ontstaan. Als de ene helft van de berg naar het noorden, ook nog naar het noorden, en ook nog naar het zuiden zal wijken, er ontstaat een enorme vlakte. Dat betekent dat de hele stadsmuur, inclusief de dichtgemetselde poort, verdwenen is. Dat hele probleem van, dan kan hij er dus niet door, is opgelost. Er is helemaal niks meer. Dat hele spul is weggeschoven. Er is een enorme aardsverschuiving geweest. Lees maar door. Ik kan dat verder met je lezen. Naar het noorden en naar het zuiden. En dan zullen ze de vlucht nemen door het dal van mijn bergen. Want het dal van de bergen zal reiken tot Azal. Dat is een flinke afstand. Ja, u zult vluchten. Iedereen is bang. En zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia. En dan zal de Heere mijn God komen. Een hele rare zin nu, en alle heiligen met u. Op die dag, Vers 6 zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn en even minder dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn die de Heere bekend zal zijn. Geen dag, geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Met andere woorden, niet alleen Jozua, zon, staat stil, maar alles staat stil. Het gaat nog veel en veel verder. Op die dag zal het geschieden dat er levend water uit Jeruzalem zullen stromen. Naar de zee in het oosten, en dat is dus de Dode Zee. En de andere helft naar de zee in het westen, dat is de Middellandse Zee. Zomers en winters zal het plaatsvinden. Vers 9, de Heere zal koning worden over heel de aarde. En op die dag zal de Heere de enige zijn. Want hij is een jaloers God. Hij is een naijvere God. Er is er niemand meer anders. En zijn naam de enige. Nog een tekst. Vers 16. En het zal geschieden dat er dat de overgeblevenen uit alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de heren van de legermachten en om het Loofhuttenfeest te vieren. Tot zover de schriftlezing. Ik heb tijdens de schriftlezing de lijn al aangereikt. En ik hoop dat een beetje gaat beklijven, dat u dit gaat zien. Dit eindeloze geduld raakt een keer op. De gemeente wordt weggenomen, opgenomen. En als de gemeente opgenomen is, zegt 2 Thessalonicenzen 2, dan gaat het echt, echt gebeuren. Dan is de wetteloze baas, en die zegt dat die koning is en dat ze allemaal naar hem moeten luisteren. Dat is de tegenstander die zich verheft en zegt dat hij God is. Dat zegt hij, zegt de Bijbel al zo. En God zegt, maar dat is niet waar, want ik ben een jaloers God. Hou daar rekening mee. Dit kan ik niet verdragen. Dit verdraag ik niet. Ik heb een hoop geduld. Maar als je zegt dat jij God bent, dan heb je verkeerd over mijn gedacht. Dit ga ik rechtzetten. Dat doet de Heer. Hij is een naijvere God. En de duivel die ziet kans, en ik denk dat hij machtig is om de hele boel bij elkaar te brengen, om tegen Jeruzalem te strijden, om Jeruzalem plat te maken en om het volk van Jeruzalem om te brengen. En op dat moment gaat alles anders. Op dat moment komt een kind dat geboren is, maar een zoon gegeven. Koning is die, op de troon van David. Eindeloos de vrede, heerschappij is van hem. Op dat moment komt de glorie van God. Aha, dan komt de glorie van God door de hemel. Ezechiëls boek staat vol van die gloriewagen, van die troonwagen, van dat buitengewone gebeuren van die troon die u in hoofdstuk 1 al tegenkomt, in hoofdstuk 2 en tot en met 10. En dat gaat maar door, iedere keer komt het terug. Die mobiele troon, die troon die raderen heeft, dat zijn hemelwezens. Een troon die bestaat uit wat wij noemen lichtmetaal, de glans van metaal, hemelwezen. Een troon met vuur, aandrijfkracht, enge hemelwezens. En bovenin die troon een zetel voor die ene. En dan komt de Heer Jezus terug. Dat zeiden de engelen toen hij wegging. Zoals hij van u is weggegaan, zo komt hij ook weer terug. En we lazen nu hoe hij terugkomt. Heel precies. En ook waar precies. Oostelijk van Jeruzalem, op de Olijfberg. Die berg splijt daar middendoor, ik heb het al geschetst. En alle barrières die zijn weggeschoven. Al die begraafplaatsen zijn weggeschoven. Die muren zijn weggeschoven. Er is niets meer over. Er hoeft helemaal geen huppeltje gemaakt te worden om over die muur heen te springen. Had gekund hoor, met dat prachtige voertuig van de Heere. Maar dat kon makkelijk omhoog en makkelijk weer naar beneden. Dat had zomaar gekund. Dat was op zich ook geen probleem. Maar de Heere gaat dat huis binnen. En vult dat huis met zijn glorie, met zijn heerlijkheid. En de Heere zal de enige zijn. De glorie van God, de heerlijkheid van God in Israëls toekomst. Nou, dit is het begin van hun eeuwige plek. dat het nog een keer onderbroken wordt door een moment, dat laat ik nu even los, want dat komt de volgende keer aan de orde. Maar dit is het raadsbesluit, het heilsplan van Yahweh, van onze Heere met zijn volk. Ze hebben het keer op keer verknald, keer op keer niet goed gedaan. En dan zegt de Heer in, dit is mijn definitieve oplossing. En de duivel wordt dan in die 1000 jaren van vrede gebonden, wordt vastgezet, kan niet meer ontplooien. Wordt nog 1 keer losgelaten, maar daarover later dus. Die 1000 jaren van vrede, 1000 jaren van afwezigheid van oorlog, dat is de tijd waarvan de Bijbel spreekt dat zwaarden ploegscharen worden en speren worden snoeimessen. Dat is die tijd. Die tijd van grote glorie, die tijd van grote vrede. De oorlog wordt niet meer geleerd. Iedereen zal wonen onder zijn eigen wijnstok en bij zijn eigen vijgenboom. Een super, super tijd. En in die tijd is er een tempel in Jeruzalem. En in die tijd woont er iemand in dat huis. En wie is die iemand? Dat is onze Heer. Die woont daar. Kunt u zich voorstellen hoe hij zich daar voelt? Hij is ooit eerder in Jeruzalem geweest en toen hebben ze gezegd, we willen niet dat u koning over ons bent. Weg met hem. Kruisigen. Ze hebben stenen in de tempel moeten winnen. Stenen opgepakt om hem te stenigen. Toen hij hier was. Toen heeft hij voor de hoge priesters en voor de schriftleerder gestaan. En de hoge priester heeft bij God gezworen, zeg ons dan of u dit bent. Nou, hij is het. En ze hebben hem geslagen. Met vuistslagen hebben ze hem begroet. Vreselijke vernedering voor de Heer Jezus. Dat is toen gebeurd. En nu is hij daar. Je zou bijna zeggen, nou, daar wil ik wel bij zijn. Dat zou ik wel eens willen zien. Nou, dat gaat gebeuren. Ik heb zo pas een zinnetje voorgelezen en daarbij gezegd, nou, dit is best even moeilijk. Dan zal de Heer mijn God komen, dus op de Olijfberg. En alle heiligen met u. Normaal zou je zeggen, die tekst, die zin, die loopt niet. Want als hij komt, dan zeggen wij als verslaggever, en alle heiligen met hem. Dat staat hier niet. Alle heiligen met u. Zal ik het anders zeggen? Op dat moment komt de Heer Jezus op de Olijfberg. In die geweldige glorie die omschreven is in het boek Ezechiël met die prachtige troonwagen. Maar goed, los nog van alle details. Maar hij komt in glorie en in heerlijkheid. Daar. Maar hij is niet alleen. Jij bent er ook bij. Want we komen met hem uit de hemel. Dat is nu precies wat het laatste Bijbelboekje vertelt. Dat de gemeente gezien wordt als een bruid voor een man versierd. Dat we met hem uit de hemel komen. Alle heiligen met u. Dat is een verbaasde uitroep hier op aarde. Niet alleen dat hij komt, maar alle heiligen met u. Onvoorstelbaar, zeggen ze. Hoe is het mogelijk? Alle heiligen met u. Ze komen met hem uit de hemel. Als een wolk van glorie. Als een, ja, we hebben het weer, die wolk van heerlijkheid. Die komt uit de hemel. Wie zijn dat? Dat bent u, als u gelooft in de Heer Jezus. Dat zijn wij, omdat we geloofd hebben in de Heer Jezus. En hem kennen als onze heiland. En hem kennen als onze verlosser. Omdat we gekocht zijn door het bloed van een onberispelijk lam. Omdat we bij hem zullen zijn, van hem zullen zijn en met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. En we zullen met hem heersen. Die 1000 jaren. Dat is die tijd. En u krijgt ergens een plek waar u heerst met hem. Niet om daar burgemeester uit te hangen. Voor hem. Geen ik-denkerij meer, dat is voorbij. Het gaat om hem. Alle aandacht, alle glorie, alle heerlijkheid is voor hem. Voor de Heer Jezus. Alle heiligen met u. Ze zullen verbaasd zeggen, maar wie zijn dat dan? Alle heiligen, die komen ook met u. Dat u komt is een wonder. Dat u op de Olijfberg komt is een wonder. Dat die Olijfberg midden doorspleit. En dat er een enorme dal ontstaat. Een enorme vlakte ontstaat daar. Dat is een wonder. Maar dat er zoveel mensen bij zijn. Nou, dat is precies wat het laatste Bijbelboek in hoofdstuk 21 u vertelt. U, het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdalend. Dan. dan gaat dit gebeuren. Dus u bent erbij. U ziet dit. Ik weet niet wat u dan gaat zeggen. Nou, ik zou wel graag wat willen roepen, maar misschien mag dat niet van de Heer, dat weet ik niet precies. Maar applaudisseren doe ik wel. Ik wil zo graag mijn hulde betuigen aan hem die daar uitgerekend daar, zo miskend is, zo verguisd is en zo bespot is, uiteindelijk gekruisigd is door de heidenvolken, Pilatus en Herodes, en door het religieuze leven, hoge priesters Caiaphas en Annas, met de hele prut. Ze hebben hem zo miskend, zo verworpen. En de Joden en de heidenen hebben hem toen verworpen. En nu zijn al de heidenen hier. Daar staan ze dan. Ja, ik kan niet zeggen dat Pilatus daar dan is. Maar de Romeinse overheerser, waarschijnlijk het Romeinse Rijk wat nog terugkomt, ze zijn daar op dat moment. Dus Pilatus en Herodes komen daar weer zichtbaar naar voren. Maar ook de overpriesters en de schriftgeleerden. En ze zullen op dat moment op de borst slaan en zeggen, ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Dat is dat moment. En dat is de glorie van God in Jeruzalem, in die tijd. En van die tijd staat hier in onze Bijbel dat ze dan, als ze dat een klein beetje tot zichzelf genomen hebben, van jaar tot jaar naar Jeruzalem zullen gaan om het Loofhuttenfeest daar te vieren. Op het gevaar af dat u het heel moeilijk gaat vinden, wil ik er toch iets over zeggen. Ik weet niet waarom er een duidelijke openbaring van de Heer richting mij is geweest vorige week over het Loofhuttenfeest. Dat weet ik niet meer. Ik weet alleen dat ik dat afgelopen zondag mocht gebruiken in Nijverdal, omdat ik dat aan de orde was. Want dan ging het over het boek Nehemia, waar je in Nehemia 8 het Loofhuttenfeest ziet verschijnen. Misschien is het omdat ik morgen in Vroomshoop een toespraak moet houden over priesterdienst in de tijd van de Heer Jezus. En dan zie je hem op de grote dag van het feest, de grote dag van het Loofhuttenfeest, in de tempel staan. Maar misschien komt het ook omdat ik vanavond hier moest spreken en het Loofhuttenfeest in dat kader terugkomt. Ik laat het los. Het zal alle drie wel juist zijn. Ik wil het toch proberen. Omdat ik zelf een verkeerde voorstelling van het Loofhuttenfeest had. Ik ben er een paar keer geweest in Jeruzalem tijdens het Loofhuttenfeest. Ik heb daar verbazingwekkende dingen gehoord. Ik was ontroerd. Die hele mensenmenigte daar te horen zeggen. Amen, amen. Hele emotionele dingen zie je dan. En je ziet de mensen daar lopen. Allemaal met een bundeltje, een lulaf. Zegt u misschien niks, maar het is een bundeltje van een stukje beekwilg, een stukje palm en nog wat en nog wat. De Bijbel heeft precies gezegd waar ze die stukjes vandaan moesten halen. Daar moet je het dan bundelen. Daar hebben ze in een plastic kokertje gedaan. Dat was niet van vroeger, want die plastic kokertjes bestonden toen natuurlijk niet. Maar een beetje water erin, een beetje, hoe heet dat spul? Van het, dat groene spul. Dan blijft het vochtig. En daar lopen ze een hele week mee. 7, 8 dagen. Lulaf. Daar zwaaien ze mee. Dit zijn de vruchten van het land. In de woestijn, broeder en zuster, was geen palm. Enkele keer was er een palm bij een oase. Maar beekwilgen bestonden daar niet. Die vruchten die daar beschreven worden in onze Bijbel, als het gaat om het Loofhuttenfeest, die konden alleen maar geplukt worden in het beloofde land. Want in de woestijn waren die vruchten niet. Dor en woest. Het enige water was immers de beek Gods. Dat is wat uit de rots kwam. De beek wilgen? Nee. Toen ze in het land waren, konden ze die beek wilgen gaan benaderen. En ze konden daar een tak afsnijden. En ze konden daar loofhutten van bouwen. Loof is dus een loofboom. Dus niet loven met een V. Aanbidden, grootmaken, de Heere loven en prijzen. Dat is wat anders. Dit is loof met een F. Loofbomen. Mooie bomen. Bijzondere bomen die daar in het land groeiden. Die moesten ze nemen. En daar moesten ze een loofhut van bouwen. En ze moesten eens per jaar, een dag of 7, 8, in zo'n loofhut gaan wonen. Dat doen ze nu nog, op alle mogelijke manieren, op balkonnetjes en soms op het plein. Maar dat gebeurde. Je ziet de meest rare loofhutten. Ik laat dat nu maar los. Ze moesten daar zijn. Heren, we hebben in de woestijn geleefd. Daar hebben we gebivakkeerd. Maar nu wonen wij onder uw zegen. Nu wonen wij daar waar uw zegen heerst. Ze kwamen in het land van de belofte. Ze kwamen in het land van de zegen. En daar waren deze bomen. Daar was dit. Die loofproducten die ze moesten nemen, waar ze dan die bundel van maakten, die lulaf van maakten, dat was het land. En ze dachten terug aan de kommer en aan de moeite van de woestijntocht. En ze dankten en prezen God voor dat moment. Maar er is een veel belangrijker punt. Het loofhuttenfeest was niet een feest voor de Israëlieten. En dat heb ik 20 keer willen roepen, al tijden. Maar het was het feest van de Heere. De Heere zei, dat zijn mijn feestdagen. Niet jullie feestjes. Maar het zijn mijn feestdagen. Mijn gezette hoogtijden. En ik nodig jullie uit om daar te denken. Zodat ik in jullie midden vreugde kan vinden. In jullie midden kan genieten van wat jullie nu gaan uiten. We uiten nu, heren, dit was onze aftocht. En dat was onze aanlooptocht. Onze route. Maar nu mogen we hier wonen. En we willen u eren voor de zegen die u hebt. We willen u alle glorie, alle hulde geven. En u, heren, mag komen in onze hut. Heb u dat ooit gevraagd aan de heren? Komt u in mijn hutje? Ik las een gedicht van iemand die ik heel goed heb gekend, nog ken. Die had een jongetje, een zoon met het syndroom van Down. En die zei tegen de heren God, komt u ook op mijn feestje, heren God? Want ik kom straks ook op uw feestje. Nee, heel mooi. Ik vond het prachtig. Heb je dat ooit gezegd? Ja, maar ik heb niet. Nee, dat heb u niet. Nee. Maar heb je ooit gezegd van Heere God, ik wil zo graag op uw feestje zijn straks? Even tussen aanhalingstekens. Maar zou u dan ook tegen hem willen zeggen, komt u ook op ons feestje? Waar is ons loofhuttenfeest? Dat kan collectief. In de samenkomst. Ik hoop dat het dat is. Ik ben niet altijd zeker dat het zo is. En waarom niet? Omdat we daar stikvol zitten van onszelf. En dat we dan de Heer zeggen, nou, je moet even dit veranderen en dat veranderen en dit oplossen van anders. Dan wordt het voor mij helemaal. Ik kan helemaal niet blij zijn met. Nou ja, daar gaat hij weer. Komen al die zorgen en al die zores, die komen weer om het hoekje kijken. Zou hij willen komen? Zou hij niet brandnieuwsgierig zijn naar jouw feestje, waar je hem prijst voor wat hij heeft gedaan? Ik ga nog een stapje verder. Voor Israël was de zegen een aardse zegen met die beekwilgen en met die palmbomen en met die vruchten en die goede aardse dingen. Dat was hun zegen. Wat is uw zegen? Is dat een boomgaard van je welste, een prachtige tuin? Nou, u mag hem hebben, maar is dat uw typische zegen? Nee, want u bent gezegend met alle geestelijke zegeningen. Israël is gezegend met alle aardse zegeningen. Maar u bent met geestelijke zegen. Wat is uw geestelijke zegen dan? Nou, dat is de Heer Jezus zelf. Hoe uitziet dat? Ik heb hele bekende teksten. De vrucht van de geest. Want u bent gezegend met geestelijke zegen. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 9 keer. Heb u ooit een boeket geplukt van deze 9 bijzondere bomen, tussen aanhalingstekens? De boom van vrede, van geduld, van vriendelijkheid, van blijdschap, van goedheid. Faal je daar? Ja, faal ik in. De Heer bedoelt dat je van die bomen plukt en dit bundelt. En daar een lula van maakt, waar je de hele tijd mee loopt. Dit is van de Heer, we willen u prijzen, we willen u groot maken. Dat is loofhuttenfeest. Dat is het Loofhuttefeest. Dat is hem bedanken voor wat hij heeft gedaan, voor wie hij is. Wat gaat er in de toekomst gebeuren? Dat al die heidenvolken die komen van heinde en ver, van Nederland, van België, van Frankrijk, van Iran, waar ook vandaan. En ze komen allemaal daar in Jeruzalem en ze gaan het Loofhuttefeest daar vieren. Alle bellen van de paarden staan op dat moment de Heere heilen. Nou, dat zijn alle taxis van vandaag, zo ongeveer moet u het zeggen. Boven, op elke taxi staat daar schitterend de Heere heilig. Alles rijdt voor hem, alles spreekt van hem. Dat is die tijd. En ze gaan hem iets aanbieden. Wat gaan ze hem aanbieden? Hun geloofsbrieven. En ze weten, als we dat niet hebben, dan hebben we geen zegen. We hebben alles aan hem te danken. We hebben alles aan hem te danken. Dat is de glorie van God in de toekomst. In Israël. Jeruzalem, de stad van de grote koning. Jeruzalem, het Sion van de heilige Israëls. Daar zal hij wonen, daar komen ze. En wat ze vandaag denken, wordt niet meer gedacht. Wat ze vandaag schrijven, ook niet. Wat ze vandaag van plan zijn, is over. Want de Heer is een jaloers God, kan er niet uitstaan dat ze dit doen. En dan gaat het gebeuren. Wat een dag voor hem. Wat een dag voor de Heer Jezus. Dat elke tong belijdt. U bent Heer, u bent Heer. En elke knie buigt. Voor hem. Alles buigt voor hem. U bent daar. U bent er. De Heere woont er. En de Heilige met u. Ze staan verbaasd over Gods heilsplan. En over dat schitterende heil. Wat ook voor de gemeente geldt. Waar ze van ze deden. Dat is allemaal voor ons. Dat komen ze allemaal, daar komen ze allemaal achter. Maar al die volken stromen daar samen om op aarde, in die tijd, als de glorie van God daar in Israël zichtbaar is, om in die tijd hem te prijzen, om hem te bedanken, om hem glorie te geven, om hem te huldigen, om hem te aanbidden, om de Vader te aanbidden voor de Heer Jezus. Ik weet niet eens of ze dan het verschil tussen Vader en de Jezus hebben, maar dat mag ik wel tegen u zeggen. Ze zullen daar hulde bewijzen, grote glorie brengen aan hem. Dat is die tijd. En vanuit Jeruzalem stroomt dan een vrede rivier. Die ontspringt in het huis van de Heere, van onder het altaar. Ja, ja. Waar anders vandaan? En overal waar die rivier komt, die gaat nog naar binnen naar de westelijke kant. Dus naar de Middellandse Zee en naar de oostelijke kant. Overal waar die rivier komt, daar is vis. In de Dode Zee komt vis. Dan. Er zitten de vissers bij Engedi. Nou, er is nu geen vis te bekennen. Niks, nul. Ja, in kweekvijvers. Maar niet in de Dode Zee. Maar dan is het wel zo. Dat gaat dan gebeuren. Zegen. Afwezigheid van oorlog heb ik al genoemd. Aanwezigheid van vrede. Voelbaar, tastbaar. Dat is die tijd. De glorie van God in Israël, in de toekomst. Je zou eigenlijk willen zeggen, nou, dat mag vandaag wel beginnen. Nou, bid daar maar voor. Maar dan bent u al weg voordat dit begint. Dat mag ik u echt zeggen met de hand op mijn Bijbel. Want u gaat naar hem voor dit gaat komen. Dat is ook precies wat 2 Thessalonicense 2 zegt. Als de weerhouder weggenomen is. Ja, als dat weg is, als wij weg zijn. Ja, maar dan komt dit. Eerst narigheid, de wetteloze. Maar God zegt, oh, ik ben jaloers, die wetteloze, die gaat weg. En dan komt dit ervoor in de plaats. Dit is de glorie van God in Israël, in de toekomst. De glorie, de majesteit, de heerlijkheid van Yahweh is daar dan zichtbaar, voelbaar. En iedereen buigt en iedereen eert en iedereen prijst hem. Wat een dag voor de Heer Jezus. Daar waar hij verworpen werd en gekruisigd is gezien. Maar ze zeiden, we willen niet dat die koning over ons is. Zullen ze dan zeggen, u bent dat kind dat geboren is. En u bent die zoon die gegeven is. U bent er die raadsman is. Sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Uw heerschappij op de troon van David is voor altijd. Dat is die tijd. Ik gun Israël die tijd. Ik gun u en mij ook, want we zullen daarbij zijn. We zullen daarin betrokken zijn. We zullen dit zien vanuit onze hemelse positie. We danken de Heere voor wie hij is. Amen. Vader, dank u wel voor zulke schitterende teksten in de Bijbel. Die we misschien wel kennen voor een deel, waarvan we ons nauwelijks bewust zijn wat het inhoudt. Zo willen we bidden dat de Heilige Geest ook dit van vanavond in ons hart legt en bij ons laat binnenkomen, zodat we het nooit meer kwijtraken. We willen u zo bidden om een bijzondere zegen voor iedereen die hier is. Ofwel voor het eerst om de Heer Jezus aan te nemen. Ofwel omdat we hier Jezus aangenomen hebben met het besef dat we daar zullen zijn waar hij zelf is en met hem zullen terugkomen als dit gebeurt. Maar ook voor Israël, als deze tijd aanbreekt en alle activiteit van de vijand verbroken is, als de overwinning echt behaald is, we dan de Heer Jezus zullen zien daar, in die stad, de stad van de grote koning, het Sion van de heilige Israëls. We willen u danken en prijzen, onze God, dat u dit plan bedacht hebt, samen met de Heer Jezus, samen met de Heilige Geest. En we hebben het in de Bijbel opgeschreven gekregen. We danken u daarvoor. Amen.